het verborgen volk, hoofdstuk 6. Nu brak voor Caspian de gelukkigste tijd aan die hij ooit had gekend. Op een mooie zomerochtend, toen de dauw nog op het gras lag, ging hij met de das en de beide dwergen op weg. Omhoog door het dichte bos naar een pas, hoog in de bergen en over die pas heen weer naar beneden, langs de zonnige hellingen aan de zuidkant van het gebergte, van waar je uitkeek op de groene bossen van Argeland. Eerst gaan we naar de drie beren, zei Trompoen. Ze kwamen op een open plek bij een oude, met mos begroeide holle eik en Truffeljager klopte drie keer met zijn poot op de stam. Maar er gebeurde niets. Toen klopte hij nog een keer en nu hoorden ze binnen een wollig klinkende stem die zei: Ga weg, het is nog geen tijd om op te staan. Maar toen hij voor de derde keer klopte, hoorden ze binnen een lawaai alsof er een kleine aardbeving aan de gang was. En er ging een soort deur open waardoor drie bruine beren naar buiten kwamen. Groot waren ze zeker en ze knipperden met kleine oogjes tegen het licht. En nadat alles aan hen uitgelegd was, het duurde lang voordat ze alles begrepen hadden, omdat ze nog zo slaperig waren, zeiden ze precies zoals Truffeljager had gezegd, dat in Narnia een zoon van Adam koning hoorde te zijn. En alle drie kusten ze Caspian, heel natte, snuffelige kussen gaven ze, en boden hem wat honing aan. Nou, Caspian had eigenlijk niet veel zin in honing, zo zonder brood en op die tijd van de morgen. Maar hij vond het toch beleefder om het aan te nemen. Het kostte hem naderhand veel moeite om zijn kleverigheid weer kwijt te raken. Daarna gingen ze verder totdat ze op een gegeven moment onder de hoge beukenbomen doorliepen. En Truffeljager riep omhoog: Rateltak! Rateltak! En bijna meteen kwam daar de prachtigste rode eekhoorn die Caspian ooit had gezien van tak op tak omlaag springen, totdat hij vlak boven zijn hoofd zat. Hij was veel groter dan de gewone zwijgende eekhoorns die hij wel eens in de tuinen van het kasteel had gezien. Deze was wel bijna zo groot als een terrier en je hoefde hem maar aan te kijken om dadelijk te zien dat hij kon praten. Het probleem was zelfs dat je hem haast niet stil kon krijgen, want net als alle eekhoorns was hij een geweldige kletsmajoor. Hij zei dadelijk dat Caspian van harte welkom was en vroeg of hij een noot lustte. En Caspian zei, nou, graag. Maar toen Rateltak wegsprong om er een te gaan halen, fluisterde Truffeljager in Caspians oor, niet kijken hoor! De andere kant op kijken. Het is bij eekhoorns erg onbeleefd om iemand na te kijken als hij naar zijn voorraad toe gaat. Of om te doen alsof je wil weten waar hij die bewaart. Toen kwam Rateltak terug met de noot en Caspian at hem op. En daarna vroeg Rateltak of hij soms een boodschap kon overbrengen aan andere vrienden. Want ik kan bijna overal komen zonder één voet op de grond te zetten, zei hij. Truffeljager en de dwergen vonden dat een heel goed idee. En ze gaven Rateltak voor alle wezens met de meest wonderlijke namen de boodschap mee, dat ze over drie nachten om middernacht allemaal naar de dansweide moesten komen voor een feest en een vergadering. En je kunt het ook maar beter even tegen die drie beren gaan zeggen, zei Trompoen erbij. We zeiden het hun vergeten te vertellen. Daarna brachten ze een bezoek aan de zeven broers van Sidderwoude. Trompoen nam hem mee terug over de bergkam en daarna over de noordelijke helling van het gebergte naar beneden in oostelijke richting, tot ze op een heel indrukwekkende plek te midden van rotsen en dennenbomen kwamen. Ze liepen heel rustig en nu voelde Caspian dat de grond onder zijn voeten dreunde, alsof er diep daar beneden iemand zat te hameren. Trompoen liep naar een platte steen toe die ongeveer zo groot was als een putdeksel en stapte erop met zijn voet. Na een poos wachten zagen ze hoe de steen door iemand of iets van beneden af opzij geschoven werd. en er kwam een rond donker gat vrij, waar een hele wolk hete lucht en stoom uitkwam. En midden in dat gat verscheen het hoofd van een dwerg die erg veel op Trompoen leek. Hier werd heel lang gepraat en zo te horen was de dwerg achterdochtiger dan de eekhoorn of de beren. Maar tenslotte werd het hele groepje toch uitgenodigd om mee naar beneden te gaan. Caspian daalde een donkere trap af die de aarde inging, maar toen hij onderaan was, zag hij het schijnsel van een vuur. Het licht kwam van een smidsvuur. De hele ondergrondse ruimte was één grote smederij. Aan de zijkant stroomde er een ondergronds riviertje doorheen. Twee dwergen stonden aan de blaasboog, een andere hield met een tang een stuk roodgloeiend metaal op het aanbeeld. Een vierde dwerg stond er met een hamer op te slaan. En twee anderen veegden hun kleine eeltige handen af aan een vettige doek en kwamen naar voren om de bezoekers welkom te heten. Het duurde even voordat zij ervan overtuigd waren dat Caspian een vriend was en geen vijand. Maar toen ze dat tenslotte geloofden, riepen ze allemaal: "Lang leve de koning! Lang leve de koning!" En ze gaven vorstelijke geschenken aan hen. Maliënkolders en helmen en zwaarden voor Caspian en Trompoen en Nikabrik. De das kon dat ook allemaal krijgen als hij wilde, maar die zei dat hij een dier was, nietwaar? En dat, als hij met zijn klauwen en zijn tanden zijn vacht niet heel kon houden, zijn vacht het redden dan ook niet waard was. Deze wapens waren veel vakkundiger gemaakt en mooier afgewerkt dan alle andere wapens die Caspian tot nog toe ooit had gezien. En dankbaar aanvaarde hij het zwaard van de dwergen, vergeleken waarbij zijn eigen oude zwaard zo zwak leek als een speelgoedzwaardje en zo onhandig als een knuppel. De zeven broers, die alle zeven rode dwergen waren, beloofden dat ze naar het feest op de dansweide zouden komen. In een dor en rotsachtig ravijn, een eindje verderop, kwamen ze bij een grot waarin vijf zwarte dwergen woonden. Die keken wantrouwig naar Caspian, maar tenslotte zei de oudste van de vijf: "Als hij tegen Miras is, willen wij hem wel als koning hebben." En de op één na oudste zei: "Zullen we soms hoger de bergen ingaan, voor jullie, waar de kale rotsen zijn? Daar wonen een stuk of wat bullebakken en een heks, aan wie we jullie ook best willen voorstellen." "Geen sprake van," zei Caspian. "Nee, zijn jullie nou mal zeg," zei Truffeljager. "Van dat soort lui hebben we echt geen hulp nodig." Nikabrik was het daar niet mee eens, maar Trompoen en de Daas legden hem het zwijgen op. Met een schop besefte Caspian dat er net zo goed als van de aardige wezens van die verschrikkelijke monsters ook nog steeds nakomelingen woonden in Narnia. "Als we met zulk gespuis kwamen aanzetten, dan zouden we Aslan niet lang te vriend houden," zei Truffeljager, toen ze de grot van de zwarte dwergen weer goed en wel achter zich hadden gelaten. "Ach, Aslan," zei Trompoen vrolijk, maar met een beetje minachting in zijn stem. "Wat nog veel belangrijker is, is dat je mij dan niet te vriend zou houden." "Mij? Geloof jij in Aslan?" zei Caspian tegen Nikabrik. "Ik geloof in alles en iedereen," zei Nikabrik. "Zolang hij die vervloekte Telmarijse barbaren maar tot moes slaat of uit Narnia verdrijft. Alles en iedereen, Aslan of witte heks, dat is voor mij precies hetzelfde, hoor je?" Stil toch," zei Truffeljager. "Je weet niet wat je zegt. Zij was een vijand die veel gemener was dan Miras en zijn hele volk bij elkaar." "Nou, voor dwergen anders niet," zei Nikabrik. "Hun volgende bezoek was leuker." Toen ze verder naar beneden kwamen, liepen de berghellingen uit elkaar en ertussen vormde zich een prachtige beboste vallei met onderin een snelstromende rivier. De open plekken aan de waterkant stonden vol vingerhoedskruid en wilde rozen. en de lucht gonsde er van de bijen. Hier begon truffeljager weer te roepen. Glenstorm! Glenstorm! En na een korte stilte hoorde Caspian een geluid van hoeven. Het kwam steeds dichterbij tot het hele dal ervan dreunde. En tenslotte kwamen stampend en krakend uit het struikgewas de edelste wezens tevoorschijn die Caspian tot nog toe gezien had. De reusachtige centaur Glenstorm en zijn drie zoons. Zijn flanken glansden kastanjebruin en de baard die zijn brede borst bedekte was rossig goud van kleur. Hij was profeet en sterrenkijker en wist al waarvoor ze gekomen waren. Lang leve de koning, riep hij. Mijn zonen en ik zijn klaar voor een oorlog. Wanneer gaat de strijd beginnen? Tot op dat moment hadden Caspian en de anderen nog helemaal niet aan een echte oorlog gedacht. Ze hadden wel vaag het idee dat ze misschien af en toe eens een mensenboerderij zouden overvallen. Of een groepje jagers dat zich te diep de wildernis hier aan de zuidgrens inwaagde. Maar over het geheel genomen waren ze alleen maar van plan geweest met z'n allen in de bossen en de holen te blijven wonen. En te proberen een ondergronds oud Narnia op te bouwen. Zodra Glenstorm dit zei, voelden ze allemaal pas dat het ernst zou worden. Hey, bedoel je een echte oorlog om uw ras uit Narnia te verdrijven? Vroeg Caspian. Ja, wat had u anders gedacht? Zei de centaur. Waarom gaat uw majesteit anders in wapenrok gekleed omgord met een zwaard? Jonge, jonge, zouden we dat aankunnen, Glenstorm, zei de das. De tijd is rijp, zei Glenstorm. Ik let voortdurend op de hemel, das, want opletten is mijn taak, zoals onthouden jouw taak is. Tarva en Allambi hebben elkaar ontmoet in de zalen van het Hoge Hemelpaleis en op aarde is opnieuw een zoon van Adam opgestaan om de dieren te regeren en ze bij hun naam te noemen. Het uur heeft geslagen. Onze vergadering op de dansweide zal een vergadering over oorlog en krijgsplannen moeten zijn. De toon waarop hij dat zei maakte dat Caspian en de anderen geen moment twijfelden. Het leek er nu opeens heel goed mogelijk dat ze zouden kunnen winnen als ze een oorlog begonnen en het stond al vast dat ze er een moesten voeren. Omdat de dag intussen al voor meer dan de helft om was, bleven ze bij de centauren even uitrusten en ze aten mee van het centauren eten. Koekjes van havermeel, appels, kruiden, wijn en kaas. De plaats waar ze voor hun volgende bezoek naartoe moesten was niet ver daar vandaan. Maar ze moesten een hele omweg maken om niet door een streek te hoeven waar mensen woonden. Het was al een flink eind in de middag toen ze op een gegeven moment door vlak grasland liepen. Het was warm tussen de hagen. Bij de ingang van een holletje in de groene berm bleef truffeljager staan en riep naar binnen. Meteen kwam daar het allerlaatste uit de voorschijn wat Caspian had verwacht. Een sprekende muis! Hij was natuurlijk groter dan een gewone muis, meer dan 30 centimeter lang als hij op zijn achterpoten stond. En zijn oren waren bijna zo lang als die van een konijn, alleen breder. Hij heette Ripper Cheep en was een opgewekte en krijgshaftige muis. Hij droeg een piepklein degentje opzij en draaide zijn lange snorharen omhoog alsof het een knevel was. Wij zijn met ons 12, sire, zei hij met een vlotte sierlijke buiging. En ik stel uw majesteit alle krachten van mijn manschappen onvoorwaardelijk ter beschikking. Caspian deed zijn best en het lukte hem niet te lachen. Maar hij kon het niet helpen dat hij eraan moest denken hoe gemakkelijk je Ripper Cheep en zijn mannen in een wasmand zou kunnen stoppen en ze op je rug naar huis kon dragen. Het zou te lang duren alle wezens op te noemen die Caspian die dag leerde kennen. Sams smalle gangen, de mol, de drie hartbijters, dat waren dassen net als truffeljager, Camillo de haas en Holle Stekel de egel. Eindelijk bleven ze uitrusten bij een bronnetje aan de rand van een groot rond grasveld, dat omzoomd werd door hoge iepen die nu lange schaduwen over het gras wierpen. Daar gingen ze zitten en ze aten van het eten dat ze bij zich hadden en daarna stak Trompoen een pijpje op. Nikabrik rookte niet. Zo, zei de das, als we nu de geesten van die bomen, van die bron hier ook nog eens wakker zouden kunnen maken, dan hadden we vandaag goed werk gedaan. Kan dat niet, zei Caspian. Nee, zei Truffeljager, we kunnen niets voor ze doen. Sinds de mensen in het land zijn en de bossen omhakken en de beken vervuilen, zijn de dryaden en najaden in een diepe slaap weggezonken. Wie zal zeggen of ze ooit nog weer in beweging zullen komen? Dat is een groot verlies voor ons, oud-Narniërs. De tamarijnen zijn doodsbang voor de bossen. En als de bomen zich eenmaal boos zouden maken en in beweging kwamen, zouden onze vijanden gek worden van angst en we zouden ze uit Narnia jagen, zo snel als hun benen hen dragen konden. Wat een fantasie hebben jullie dieren toch, zei Trompoen, die niet in zulke dingen geloofde. Maar waarom alleen de bomen en het water? Zou het niet nog veel leuker worden als ook de stenen zichzelf naar die oude miras begonnen te gooien? De das bromde alleen maar wat. Daarna was het zo lang stil dat Caspian al bijna sliep toen hij dacht dat hij diep in het bos achter zijn rug heel zwak iets hoorde wat op muziek leek. Daarna dacht hij dat hij het maar gedroomd had en hij draaide zich weer op zijn zij. Maar zodra zijn oor de grond raakte, hoorde of voelde hij een zwak gebonk of getrommel. Hij tilde zijn hoofd op. Dadelijk werd het kloppende geluid zachter. Maar nu kwam de muziek weer terug. Dit keer duidelijker. Het klonk als fluitsmuziek. Hij zag dat Truffeljager rechtop was gaan zitten en het hele bos intuurde. De maan scheen helder. Caspian had langer geslapen dan hij gedacht had. Steeds dichterbij kwam de muziek, een wilde en toch dromerige wijs en het geluid van veel lichte voeten, totdat er tenslotte uit het bos figuren, waar Caspian al zijn hele leven van gedroomd had, het maanlicht in kwamen dansen. Ze waren niet veel groter dan dwergen, maar veel slanker en sierlijker. Ze hadden tussen hun krulhaar kleine horentjes. Hun blote bovenlijven lichten op in het bleke maanlicht. Maar ze hadden de poten en de hoeven van een geit. Faunen! Riep Caspian. Hij sprong overeind en in een oogwenk stonden ze aan alle kanten om hem heen. Het kostte maar een paar tellen om ze de hele geschiedenis uit te leggen. En ze beschouwden Caspian dadelijk als een van hen. Voordat hij er erg in had, deed hij mee aan hun dans. Ook Trompoen deed mee met zwaardere en lompere bewegingen. En zelfs Truffeljager hoste en sprong in het rond, zo goed als hij kon. Alleen Nikabrik bleef zwijgend zitten toekijken van waar hij zat. Om Caspian heen dansten de faunen op de muziek van hun heldere fluitjes. Hun wonderlijke gezichten, die er tegelijkertijd treurig en uitgelaten uitzagen, keken hem aan. Tientallen faunen, Mentius en Obentius en Dummus, Volens, Voltines, Gerbius, Nimieunus, Nausus en Oskens. Ze waren allemaal gestuurd door Rateltak. Toen Caspian de volgende ochtend wakker werd, kon hij bijna niet geloven dat het geen droom was geweest. Maar overal in het gras stonden de afdrukken van kleine gespleten hoefjes. Het was dus echt gebeurd.